Een leven dat vrucht draagt. Wees gewoon jezelf, wat er ook gebeurt. Geschreven en voorgelezen door Elsemarij het Hart. Een leven dat vrucht draagt. Gelukkig de mens die wijsheid ontdekt. De mens die inzicht wint. Zij, de wijsheid, is een levensboom voor wie haar omhelst. Wie haar omarmt, mag zich gelukkig prijzen. Spreuken 3, vers 13 en 18. Colofoon. De verhalen van cliënten zijn gebaseerd op cliënten die ik daadwerkelijk in mijn praktijk heb gesproken. Maar feiten en gebeurtenissen zijn door elkaar gehaald en verdeeld over verschillende fictieve namen. Daarnaast zijn ervaringen van verschillende cliënten soms ondergebracht onder één voorbeeld cliënt in dit boek. Op deze manier is geen enkel voorbeeld te herleiden naar één specifieke cliënt. Enige herkenning in jezelf of iemand die jij kent berust dus op toeval. En dat geeft in zo'n geval maar weer aan hoe herkenbaar dingen soms zijn en we tegelijkertijd zowel authentiek zijn als ook helemaal niet uniek. Alle Bijbelteksten komen uit de NBV 21, tenzij anders aangegeven. Inleiding. Veel mensen verlangen naar stilte, rust en meer geluk. Ze zoeken er wanhopig naar of stoppen zich vol met wijsheden over hoe ze het geluk vinden. Toch lukt het ze niet. Ze hebben, zo gezegd, honger en dorst naar geluk en ze blijven zich daarom vullen met nieuwe kennis en inspiratie hierover. Hoeveel men zich ook probeert te vullen, de honger en dorst blijven. Ze voelen zich niet in balans, ze ervaren veel tegenslagen en ze zijn niet echt tevreden over zichzelf. De zelfhulpboeken, coaches en therapeuten buitelen over elkaar heen om je te vertellen hoe je meer geluk vindt, meer ontspanning ervaart en hoe je daadwerkelijk jouw potentie gaat leven. Soms vraag ik mij af waarom ik ook coach werd en, voor de buitenwereld, in datzelfde vaarwater lijkt mee te stromen. Want alle fantastische schrijvers, coaches en therapeuten ten spijt, iedereen is nog steeds afwisselend druk, gestrest, somber, blij, gelukkig en verdrietig. Het is misschien geen opbeurende boodschap, maar het gaat ons ook niet lukken om het volledige geluk en de volwaardige balans te vinden in dit leven. Heel zwart-wit gezegd, stop ermee om te proberen vooral gelukkig te zijn. Het is meestal een manier om een proces aan te gaan waarbij je jezelf verandert tot het beeld dat je zelf voor ogen hebt. Hoe jij denkt dat je moet zijn, doen of denken is echter, zegt de Bijbel, niet zo belangrijk. Veranderen, iets of iemand anders worden, is onmogelijk en hoeft helemaal niet. Veel belangrijker is het wat God wil dat we zijn, doen en denken. Dit boek wil je daarom laten zien hoe jij ontdekt wat Gods beeld van jou is en hoe jij jezelf lief hebt, inclusief je schaduwkanten. Daarbij laat je het kneden, snoeien en slijpen aan God over. Als je op deze manier naar jezelf kijkt, dan kijk jij, denk ik, naar jezelf zoals God naar jou kijkt. Hij ziet jou immers volledig aan zoals je bent. Mens met kwaliteiten en valkuilen, stralend en vol schaduwkanten. Het gevolg van jezelf echt omarmen is niet, zoals zelfhulpboeken je soms beloven, dat je lijden minder is of je het als minder zwaar ervaart. Lijden is nog altijd verschrikkelijk. En je kent nog altijd momenten van diepe pijn of verdriet. Het enige is dat je er meer rust in hebt en op God vertrouwt. Ik vertel je daarom hoe het lijden bij dit leven hoort, hoe jij veel beter merkt wanneer je gelukkig bent en hoe jij de momenten van lijden beter kunt dragen. Het leven wordt dan een reis vol inzichten die je over jezelf opdoet in plaats van dat veranderproces waar jij geen controle over hebt. En daar horen geluk en lijden allebei bij. Om dat uit te leggen gebruik ik het beeld van de boom. Al vrij snel wordt er in de Bijbel gesproken over bomen. In het paradijs stonden twee belangrijke bomen. De boom waar de mens kennis door kreeg van goed en kwaad, en de andere boom was de levensboom. Wanneer de mens van deze levensboom zou eten, dan kreeg hij eeuwig leven. Daarom heeft God de mens uit het paradijs gezet, nadat ze van de boom van kennis van goed en kwaad hadden gegeten. Zo zorgde God er, uit liefde voor ons, voor dat wij niet meer van de levensboom konden eten, nu wij de kennis van goed en kwaad kregen. God startte wel zijn grote reddingsplan, waarbij hij zijn zoon stuurde, die het kwaad overwon. En zo krijgen wij alsnog een eeuwig leven. Het eerste deel gaat vooral over de problemen van het krijgen van de verkeerde voeding en daartegenover het leven uit de bron van levend water. Niet om er een prestatie of doel op zich van te maken, maar om te rusten aan de bron. Daarna schrijf ik in deel 2 meer over de wortels die de voeding uit de bron van levend water kunnen opnemen en wat dit voor jouw leven betekent. Ook hier geldt weer dat ik niet wil aanwakkeren dat je in een modus van prestatie schiet. Maar als je Gods waarheid kent, vallen negatieve gedachten en zelfbeelden daarbij in het niet. Ze zijn er wellicht nog wel, maar ze hebben geen impact meer. In deel 3 kijken we naar de gevolgen voor je gedrag. De kruin. Als je de juiste voeding hebt gekregen, wat betekent dit dan voor de focus en je zichtbaarheid? Maar ook, wat betekent het voor je verantwoordelijkheden en hoe reageer je daarbij op verrassingen en tegenslagen? Ik wil vooral aangeven dat je dingen kunt doen zonder te moeten presteren. In deel 4 schrijf ik over de vruchten die je leven voortbrengt. Hier kijken we naar wat je hebt en waar je nog kunt groeien. Maar omdat je in deel 1 en 2, als het goed is, hebt geleerd los te laten, te ontspannen en je niet te veel druk te maken, besef je nu veel beter dat vruchtdragen alleen kan als je bij de bron gaat zitten. Groeien, rijp worden en vruchten dragen heeft niets met prestatie te maken. En in een bijlage die je kunt downloaden, volgt nog een toepassing voor de coachpraktijk. Uiteraard kan iedereen dit lezen en toepassen in het eigen leven. Bij het schrijven van de bijlage richtte ik mij echter wel voornamelijk op coaches en therapeuten. Hoe breng je emoties tot rust? Laat je onvervulde behoeften en overtuigingen los? En hoe doorbreek je gedachten en patronen? Hoe doe je dat concreet? Ik maak daarbij gebruik van een zelfontwikkelde gedragscirkel. Maar ik begin met een inleidend verhaal over bomen. Een verhaal dat al iets laat zien van de vergelijking tussen bomen en ons leven. Mijn boom. Een aantal jaar geleden kreeg ik, als dank voor het geven van een coachtraining, een prachtige olijvenboom. De boom stond in een pot, was loeizwaar om te tillen en kon binnen en buiten staan. Omdat de winter voor de deur stond, besloot ik om de boom binnen te zetten. Hij kreeg een mooi plekje in het licht en een stukje weg van de radiator. Ik dacht, die boom kan het niet anders dan naar zijn zin hebben hier. Een week later bleek dat toch anders te zijn. De boom begon zijn bladeren te verliezen. Ik had de boom echter netjes water gegeven en ik vroeg me af waar het aan lag dat de boom blad verloor. Ik keek het nog 2 weken aan, maar het werd alleen maar erger. Ik bestudeerde de bladeren, maar greep het niet. Tot ik ineens een van mijn honden drinkgeluiden hoorde maken in de buurt van de olijfboom. Wat vreemd, dacht ik nog. maar ik ontdekte daardoor wel snel dat er een grote hoeveelheid water in het schaaltje onder de pot zat. Had ik de boom misschien te veel water gegeven? Ik besloot de boom wat minder water te geven. Het werd echter niet beter. En als ik eerlijk was, waren de bladeren ook juist kurkdroog en ze vielen van droogte en ellende van de boom af. Wat kon ik doen? Waar ging het mis? Wat deed ik verkeerd? Na een week of zes ontdekte ik het probleem. De boom stond in een pot die weer in een andere pot stond met hydrokorrels, van die terracotta balletjes. In het midden van de pot, bij de stam, kon ik mijn vinger in de aarde steken en dan voelde ik tot heel diep nog aarde. Maar toen ik mijn vinger aan de rand van de pot in de aarde stak, voelde ik na 1 centimeter al de hydrokorrels. Wat bleek? Ik had steeds het water te veel aan de zijkant van de pot gegeven, waardoor het water tussen de korrels naar beneden sijpelde en in het schaaltje kwam te liggen als drinkwater voor de honden. Maar de boom zelf kon met zijn wortels niet bij het water en kreeg daardoor te weinig vocht binnen. Vanaf dat moment ben ik de boom bij de stam water gaan geven en warempel. Aan een aantal takken begonnen weer verse groene blaadjes te groeien. Helaas was een groot deel van de takken al echt dood gegaan en die kwamen niet meer tot leven. Toen het lente werd, hebben wij de pot met de boom in de achtertuin gezet, zodat de boom vast kon wennen aan zijn nieuwe omgeving. In de herfst erna hebben we alle tegels uit de achtertuin gehaald, op een klein terras na, omdat we graag een moestuin wilden. En zo kwam er ook plek voor de olijfboom in de volle grond. Wat een les hadden wij geleerd met de olijfboom, en dat terwijl wij door onze vakanties in Italië, bij een vriendin met een eigen olijvengaard, al lang wisten dat een jonge olijfboom heel veel water nodig heeft om te wortelen. Maar nu de boom in een pot stond en de situatie anders was dan een boom in Italië in de volle grond, waren we dat even vergeten. De boom staat nu in de volle grond en wij gaan er een tijdje goed voor zorgen om hem te helpen om weer op gang te komen. De boom krijgt, nu hij voldoende voeding heeft, weer een mooi bladerdek. Voor vruchten is het Nederlandse klimaat waarschijnlijk niet goed genoeg, maar dat zal de tijd uitwijzen. Zo leerden wij dat een boom die niet in de juiste omgeving staat, het niet naar zijn zin heeft en dan dood kan gaan. De binnenruimte was voor de olijfboom niet prettig. Buiten vond hij het fijner. En ook de plek waar de olijfboom staat, een pot of de volle grond, maakt groot verschil. Het klimaat bepaalt vervolgens of de boom wel of geen vruchten draagt. En als laatste is het cruciaal dat een boom voeding krijgt en water op de juiste plek. Een aantal jaar geleden toog ik naar het tuincentrum en kocht ik zelf een kleine vijgenboom. En met deze boom gaat het een stuk beter dan met de olijfboom. Het was een prachtig mooi klein boompje en het leek me leuk om de vijgen ervan te eten. Thuis in de achtertuin groef ik een mooi gat om de boom te planten. Ik gaf hem nog wat water en heb een tijdje in een stoel zitten genieten van de mooie boom in mijn tuin. De eerste tijd hebben wij heel goed voor de vijg gezorgd. Hij kreeg water en de aarde rond de boom hielden we goed gevoed. Omdat de vijg het naar zijn zin had, maakte hij vrij snel lange boomwortels aan die de hele achtertuin doorgingen. Maar de eerste jaren hadden wij nog geen vijgen. Het was nog maar een heel klein boompje en het was nog heel schattig. Achteraf bleek dat het wel handig was geweest om al een plant te maken toen de boom nog klein was. Weten of je een struik, een hoge boom of een lage boom wil, is belangrijk. Want als een vijg eenmaal echt begint te groeien, dan gaat hij snel. Je kunt de boom dan, wanneer je er op tijd bij bent, zo snoeien dat je krijgt wat je graag wil. Het derde jaar hadden wij een echte boom. Een kruin die zo groot en vol was dat de smalle stam, want pas 3 jaar oud, het nog maar net hield. En wij hadden voor het eerst vijgen. Niet zoveel, gewoon een paar. Superleuk vonden wij het en we aten er lekker van. Die herfst hebben wij de boom maar eens goed gesnoeid. Wij vonden het wel spannend, want wat als wij de boom doodsnoeiden en hij nooit meer ging bloeien? Toch durfden wij het, met wat angst en beven, om de boom helemaal terug te snoeien tot de stam. En warempel, het jaar erop was de boom, ondanks het snoeien, of dankzij het snoeien, nog groter dan het jaar ervoor en we hadden 2 keer zoveel vijgen. De juiste voeding is belangrijk, de juiste standplaats, maar ook het snoeien van de takken en de juiste omgeving. Zo eens kijkend naar mijn bomen, kleine mini-olijf met 3 groene takken en 5 dorre takken en de gigantische schaduwgevende vijg, besef ik mij hoeveel een boom het leven symboliseert. Wij hebben de juiste bron nodig waaruit wij gevoed worden. Wij hebben de juiste aarde nodig als standplaats. Maar wij hebben ook een goede omgeving nodig die bij ons past. En voor elke boom een andere aarde, andere omgeving en andere voeding. En ook wij hebben het nodig om af en toe gesnoeid te worden. Ik ben op zoek gegaan naar de levensboom in mijn leven en wat dit betekent vanuit Gods woord. De levensboom is een metafoor geworden voor alle aspecten van het leven. De metafoor is de afgelopen jaren ook flink getest. Toen ik chronisch ziek werd en steeds minder kon doen, heb ik aan de lijve ervaren dat leven vanuit de bron helpt om op een bepaalde manier tevreden te zijn met dat wat er is en lijden en geluk te omarmen, met alle tranen en pijn die erbij horen. Ik hoef niet meer te presteren, te verbeteren en ik hoef ook geen controle meer te hebben.